Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de dienst kunt u hier voor in de kerk de 22 beleidingscategorisanten Gods zegen toewensen. Het zal zijn in de volgorde zoals de kerkraad u voorgaat. De beleidingscategorisanten blijven hier staan en vanaf deze kant graag aansluiten. In verband met de beperkte capaciteit is er alleen voor de gasten in ons midden na de dienst een kopje koffie of thee in de grote zaal. Dat is hier achter de preekstoel. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee van Kampen. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1. Wij doen nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 67 vers 2. De volken zullen u belijden. Psalm 67 vers 2. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij gaan nu lezen uit de Heilige Schrift en wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 10e hoofdstuk vanaf vers 9 tot en met vers 21. Dit is het woord van het geloof het welk wij prediken, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden zijn tot de einde der aarde. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in dit gedeelte, Romeinen 10 vers 9, waar wij herlezen, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Tot zover. We zullen nu samen bidden om Gods rijke zegen over deze dienst. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk klinkt uw naam over de gehele aarde. Op deze tweede paasdag komen we tot u, Heere, verblijd dat we naar uw huis mogen gaan. Verblijd omdat het Pasen is. Jezus leeft en daarom is er hoop, gegronde hoop. Het is niet waar wat in de wereld gezegd wordt, dat er nog nooit eentje uit de dood is teruggekomen. In de kerk mogen wij belijden, geloven. Er is er één teruggekomen en die leeft. En die regeert. Heer Jezus, wij komen tot u om u te danken dat u nog steeds mensen tot u trekt. Dat is ook al een bewijs dat u leeft. Wij zijn vanmorgen niet bij elkaar gekomen om een dode Jezus te vereren. Om ons ja-woord uit te spreken tegen een lijk wat nog steeds ligt in het graf ergens in Jeruzalem. Maar nou zijn er 22 mensen bij elkaar gekomen. Bij wie u het in hun hart gewerkt hebt, vrijwillig, niemand heeft ze gedwongen. Niemand heeft gezegd, jullie moeten. Maar er is iets gebeurd, Heere, dat ze toch uw stem hebben gehoord. Ze hebben uw woord gehoord dat overstijgt alle andere menselijke stemmen. En dat woord van u dat heeft getikt hen aangeraakt in hun hart. Het tikte aan van binnen. Heere, en dat is een ongelooflijk wonder. En dan mogen we als gemeente en familie en kennissen en vrienden, gezinsleden en opa's en oma's, en we mogen daar getuigen van zijn. U gaat nog steeds door met uw werk. En dan zijn we stil en verwonderd. Een half jaar geleden, o God, toen we opening hadden van het winterwerk, op een zondag ergens in september, toen hebben we als gemeente onze handen gevouwen. En toen hebben we gebeden, o Heere, geeft u een open deur. Een open deur voor het woord. Als u een deur opent, dan kan niemand die dicht gooien. Maar als die deur dicht blijft, dan kunnen we met z'n allen niet openen. Hoe we ook preken, hoe we ons best ook doen. En nou kijken we terug, Heere, en dan moeten we met dankbaarheid zeggen, met verwondering. Dan gaat het jubelen van binnen, u hebt een geopende deur gegeven. En u gaf geopende harten. 22 belijdeniskatten gezanden. En Heere, nou dragen wij hen dan nu op. En we willen u bidden, o God, geef dat hun leven, hun lippen en hun leven in overeenstemming met elkaar zullen zijn. Dat uw lof op hun lippen en in hun leven zal blijken. Wij willen als gemeente om hen heen staan, in liefde, in trouw, ook in zorg. Mogen ze dat ook ervaren, dat de gemeente ook een stuk gemeenschap is, waar we zorg voor elkaar hebben. En op elkaar passen, in de goede zin van het woord. En elkaar aanvuren en bemoedigen. Heren, wij willen u ook bidden. Houdt u ze vast, ook als de wind gaat draaien. Het is nu zo'n hoogtepunt, zo'n bergervaring. Geweldig, zo'n volle kerk. Met z'n allen zingen. U ter eer. En ja, en dan morgen en overmorgen en volgende week. En misschien over een maand, dan kunnen we weer in de woestijn zitten. Dan kunnen we weer in het dal zitten. Dan kan de wind gaan draaien, de meewind wordt dan tegenwind. Maar juist dan, Heren, als dan iedereen weg is en we weer op onszelf worden teruggeworpen, dat we dan op u geworpen zullen zijn. En dat we houvast zullen vinden aan de tekst die we meekrijgen. En aan de dienst die we nu vandaag mogen beleven. Heren, dat ze onder de tucht, maar ook onder de troost van het woord zullen leven. Als de verzoekingen uit de wereld hen willen verstrikken. Of als er misschien een tijd komt dat er ook vervolging en verdrukking gaat komen. Dat is niet ondenkbaar, ook niet in Nederland. Ook niet in Rotterdam trouwens. U weet het, Heren. Maar dat dan in die tijd van verzoeking of van vervolging. Dat we dan trouw mogen zijn. Dat we volharden mogen, niet omdat we dat zelf kunnen presteren. Maar omdat u ons bewaart bij uw woord, bij uw zoon, bij uw genade. Als wij het moeten ophoesten, o God, dan vragen we ons ernstig af, zou ik het wel volhouden tot de eindstreep? Ik weet niet of ik genoeg geloof heb. Maar dat is de vraag van morgen niet, of wij genoeg geloof hebben. De vraag vanmorgen is wel of het antwoord van u is: mijn genade is voor jou genoeg. En daar mag ik het op, daar mag ik mee doen. En dat is voldoende tot aan je laatste snik. Heren, wat zal het groot zijn straks? 2 × 11, 22. Als ze straks aan het eind van de baan allen uw vreugde mogen binnengaan. Geen één die er halverwege mee stopt. Geen één die er halverwege langs de baan gaat zitten. Geen één die ermee ophoudt, maar die achter u aan mag gaan. Heren, zo willen we deze dienst aan u opdragen. Geef kracht om met vreugde uw woord te mogen brengen. En om van harte het ja-woord te mogen geven. Dat de Satan geen kans zal krijgen dat uw naam zal worden verheerlijkt. In de harten, in dit kerkgebouw, in deze dienst. En dat we gevuld mogen worden met uw lof. U bent het eeuwig waard. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 96, vers 1, 3 en 8. En er zal collecte worden gehouden. Zingt een nieuw gezang de Heere. En al de afgoon zijn slechts ijdelheden. En dat zich de hemelen verblijden. Psalm 96, vers 1, 3 en 8. Kattegezanten, familie, vrienden, kennissen, gemeente. Jaren geleden stond er in Moskou een lange rij wachtende mensen voor het praalgraf van Lenin. En toen kwam er een Russisch-orthodoxe priester voorbij. En toen zei er iemand uit die lange rij tegen de priester: vadertje, zoveel belangstelling hebben jullie christenen niet. Waarop de priester antwoordde: nee, maar wij hebben dan ook geen lijk waar we naar gaan kijken. Wij hebben een levende Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. Nou, en dat is nou precies de boodschap van de Bijbel en ook de boodschap die Paulus brengt. We hebben geen dode heiland, maar een levende Heer. Dat is het fundament van het christelijk geloof. Paulus vat in Romeinen 10 samen de hele evangelieboodschap die hij brengt in één zin. En dat is de tekst voor vanmorgen, Romeinen 10 vers 9. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, Pasen, dan zal jij, dat is dus heel persoonlijk, zalig worden. Pasen, en dat ook weer heel persoonlijk, daar gaat het over in deze tekst. En die tekst wil ik jullie meegeven. Ik zet boven de preek mijn geloofsbelijdenis. En dan zie ik 4 gedachten in de tekst. Ten eerste, wie geloven? Er staat Jezus, die je met je mond zult belijden, Jezus. Dat is voorwerp van het geloof, daar is het geloof op gericht van een christen. Ten tweede, wat geloven? Er staat in de tekst dat hij Heer is en dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat hij Heer is en dat hij leeft. Ten derde, hoe geloven? Er staat dat je met je mond belijdt en met je hart gelooft. En ten vierde, waartoe geloven? Was de bedoeling, het nut daarvan? Nou, onze tekst eindigt met: dan zal je zalig worden. Dus ik zet boven de preek mijn geloofsbelijdenis. 4 punten. Ten eerste, wie geloven? Ten tweede, wat geloven? Ten derde, hoe geloven? En ten vierde, waartoe geloven? Eerste gedachte, wie geloven? Nou, het staat er zo in de tekst, Jezus. Daar gaat het over vanmorgen, daar gaat het over elke zondag. Daar gaat het ook over elke zondagmiddag in de echo, in de kapel. Over de Heer Jezus. Hij is het heerlijke voorwerp van het geloof. Het gaat er in de kerk niet om dat je gelooft dat er ergens iets bestaat. Dat is veel te vaag. Wij geloven ook niet dat er een God is. Ver, vaag, iets, iemand. Ja, dat kan iemand van een andere godsdienst ook makkelijk zeggen. Of je nou uit het Jodendom komt, of je hangt de islam aan, die zeggen ook dat er een God is. Het gaat hier in de kerk, in de Bijbel, veel verder. Wij geloven dat God mijn Vader is en dat Jezus Christus de Heere is. Hij is de kern van alles. Die naam die moet in je hart gegrift staan, belijdeniscatechizanten. In je hart gegrift door geestesstift. Een horloge, kinderen, zonder een veertje van binnen, die loopt niet. Dan heb je een stukje blik en een paar wijzers, maar hij doet het niet. Een horloge zonder veer, dat is hetzelfde als een godsdienst zonder de Heer Jezus Christus. Stel niks voor. En nou gaat het in die Bijbel, ja, om hem. De Bijbel is een mantel waardoor Christus naar je toe komt. De Bijbel is het lijstje. En hij is het portret. De Bijbel is de kribbe. En Jezus ligt erin. Zijn naam. De rol van het boek is met zijn naam gevuld. Zijn naam, zijn geur, zijn merk. Die kom je tegen. In elke schriftletter, in elke geschiedenis, in elk verhaal, in elke brief. Die baby van Bethlehem. Kerst. Die de man van smarten werd. lijdenstijd. Die ook de vorst van het leven werd, Pasen. Die de koning der ere is, hemelvaart. En die straks spoedig terug zal komen als de Heer der heerlijkheid. Wie geloven wij? Jezus. De Heilige Schrift is zijn portret. Daar heeft hij zijn beeldnis ingezet. En telkens als je daar naar binnen gaat, wordt je getekend zijn gelaat. Ja, in de hele Heilige Schrift vind je zijn werk, zijn naam gegrift. En wie hem wil zien, wie hem wil vinden, die moet zich aan een open Bijbel binden. Nou, dat is het eerste wat ik jullie wil meegeven. Het woord van God is er vol van en ook het hart van een christen is vol van hem. Dan ben je een echte christen. Zoals God de Vader vol van hem is, die zegt, deze is mijn geliefde zoon. En alle engelen die aanbidden hem nu in de hemel. En dat doen de christenen op aarde ook. Wie geloven wij? Jezus. Tweede gedachte. Wat geloven wij? Daar ga ik een poosje bij stilstaan. Er staat dat Jezus Heer is. En wij geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Gemeente, een volle bak vanmorgen. Uit allerlei kerken en kerkgenootschappen stel ik me zo voor. Of niet? Gewoon je zitten vanmorgen. Nou is het merkwaardig dat er verschillende kerkgenootschappen zijn die zou je kunnen verbinden met de christelijke feestdagen. Ik bedoel dit. Stel je voor dat je van oorsprong Rooms bent. De Rooms-Katholieke Kerk. Nou, de Roomse broeders en zusters, ja, dat zijn echte kerstchristenen. Daar is eigenlijk het kerstfeest het belangrijkste feest van alle christelijke feestdagen. Ook het grootste feest. Mijn vorige gemeente was Hedel, vlakbij Zetelbos. En dan had je rondom de kerstdagen, had je altijd daar in de Sint-Jan, daar had je altijd het kerststalletje. En daar kwamen er velen naar kijken. De moeder Maria met het kindje. Nou, dat is echt groots. Geweldig groot feest natuurlijk, kerstfeest. Dat God mens werd. Misschien is dat nog wel groter dan dat een lijk levend werd. Paas. Ongelooflijk groot wonder. Je kan een kerstchristen zijn. Nou, ja, ik doe er voor de rest niks aan, dominee. Maar ik, ja, kerst dan ga ik toch altijd wel even. Dat doe ik er wel wat aan. Dat vind ik toch wel erg mooi. Dat leeft nog een klein beetje ook in ons volk. Roomse mensen zijn kerstchristenen. Kijk. Je hebt ook Goede Vrijdag christenen. Als je Luthers bent of Calvinistisch zoals wij, protestants, ja, dan gaat het bij ons eigenlijk om Goede Vrijdag. Hè, de theologie van het kruis. Ja. De Matthäus Passion van Bach. Geweldig, indrukwekkend. Je ziet, je hoort, je voelt, je merkt het verdriet. En als je het helemaal goed wilt doen, dan ga je naar de grote kerk in Naarden. Als je ertussen komt. Goede Vrijdag, ja. Die Matthäus Passion die 3 uur duurt. Ja. En weet je, de paaskantates van Bach, die duren maar 40 minuten. Bach was een echte Goede Vrijdag christen. Zoals al die Lutherse en al de Calvinisten en protestanten dat ook zijn. Bij Calvin gaat het ook over schuld en zonde en berouw en over vergeving en over het kruis. Dat hij voor je zonde gestorven is. Het verzoeningswerk van de Heere Jezus aan het kruis. Goede Vrijdag. Nou, dan heb je ook nog de evangelische broeders en zusters. Zijn er ook? De charismatici. Dat zijn echte Pinkstermensen. Pinksterfeest, dat is het feest. Jezus als de grote genezer, de wonderdoener, de gaven van de geest, dominee. Tongentaal, waarom hebben jullie dat niet hier? Een gebedsgenezing en demonenuitdrijving en bijzondere dingen. Dat doet de Heer nog steeds, mag je ontbidden en hij werkt nog steeds vandaag wonderen. Nou, dat is waar. Ja. Nou, dan ben je echt een Pinkster Christen. Maar weet je, en daar wil ik dan vanmorgen naartoe. Nou heb je ook een categorie kerken, dat zijn echte paaschristenen. En dat zijn de Oosters-Orthodoxe kerken. Nergens wordt Pasen zo uitbundig en zo juichend gevierd als bij de Russische en de Griekse en de Slavisch-Orthodoxe kerken. En daar hebben ze de nacht van Stille Zaterdag op zondag, dan hebben ze een hele Pasenwaken. Dan brengen ze met elkaar als gemeente de nacht door en dan zien ze uit naar het licht van Pasen. Die morgenglans van Pasen, dat Jezus opstaat. En dat licht doorbreekt dan de hele en overstraalt de hele wereld. Nee, als je Pasen wil vieren, dan moet je eigenlijk naar een Russisch-Orthodoxe kerk toe. De Heer is waarlijk opgestaan. Zo begroeten ze elkaar gisterenmorgen en vanmorgen. En wij zeggen goedemorgen. En dan gaat het niet over de Madonna con Bambino. De Madonna met het kindje. En dan gaat het ook niet over een crucifix met Jezus aan het kruis. Maar dan gaat het over Christus de Pantocrator. Christus die alle macht heeft. Stralend uit het graf tevoorschijn komt. Zegevierend is opgestaan. De triomfator. Die over dood en uit het graf tevoorschijn komt. Alle macht in hemel en op aarde heeft. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen aan jullie meegeven. En aan de hele gemeente en aan de kerkraad. Geen Goede Vrijdag christen, maar een paaschristen. Gistermorgen hebben we gezongen, u zij de glorie, u zij de victorie. Kijk, daar komt dat paasen naar voren. Overwinnaar zal hij zijn. Als je aan Paulus zou vragen, zegt Paulus, wat vind je nou belangrijker, Goede Vrijdag of Pasen? Dan zou Paulus zeggen, allebei even belangrijk. Maar als ik zou moeten kiezen, dan zegt hij in de Romeinenbrief, Christus is gestorven voor ons zonden. Maar wat meer is, hij is ook opgestaan. Hij leeft. Toen de apostel Paulus die de Romeinenbrief schreef, hè, toen hij aan het eind van zijn leven kwam en de marteldood moest ondergaan, toen schreef hij aan zijn geestelijke zoon een laatste briefje vanuit de gevangenis. En als laatste briefje, en hij schreef in dat laatste briefje vanuit zijn gevangenis naar Timotheus, hij schreef, houd in gedachtenis, en dan schrijft hij niet, dat de Heer Jezus voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. Ik vroeg aan jullie in het persoonlijk gesprek, trouwens ook in jullie brieven komt dat naar voren, wat vinden jullie nou het belangrijkste feest? En bijna allemaal zeiden jullie, Goede Vrijdag vind ik het belangrijkste. Paulus zegt, dat is natuurlijk een goed antwoord, vanzelf. Maar Paulus gaat een stapje verder. Houd in gedachtenis niet dat Jezus aan het kruis is, maar dat houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Wij zijn echte refo's wat dat betreft. Of je het nou wil weten of niet, maar het is gewoon zo. In jullie persoonlijke brief inderdaad, en trouwens ook, als er over een paar maanden avondmaal is. Wanneer mag je nou aan het avondmaal? Wanneer doe je nou belijdenis? Willen jullie zeggen in jullie persoonlijke brief waarom je nou belijdenis doet? En een aantal van jullie hebben in jullie brief geschreven, ik mag weten dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde is gestorven. Dat is een mooi antwoord. En toch zeg ik vanmorgen, ik neem er geen genoegen mee. Ik neem er geen genoegen mee. Dat is namelijk een goede vrijdagboodschap. Hoe mooi ook. Maar ik zou vanmorgen aan jullie een paasvraag willen stellen. En een paasantwoord willen horen. Niet alleen dat je gelooft dat hij als je heiland voor je zonde gestorven is. Maar wil je hem nu ook dienen? Als de levende Heer. Praktisch, persoonlijk paasen voor jou nu. We denken niet alleen aan een feit wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Maar wie is de levende Heer nu voor jou? En dat je dan niet alleen maar zegt van hij is de verrezen Heer, hij is de levende Heer. Maar dat je gaat zeggen, hij is de Heer van mijn leven. Van mijn leven. Voel je het verschil tussen hij is de levende Heer? Of dat je nou ook gaat zeggen, belijden, hij is de Heer van mijn leven. Ja, vaak dan hebben we toch maar een halve boodschap. Een halve evangelieboodschap. En vaak dan hoor je in de kerken van nou ja, hè, Gods genade en het verzoenende bloed van Christus. Hij is de heiland, als je nou in hem gelooft, dan kom je straks in de hemel. Dat is een halve boodschap. Ik zeg er ook bij dat je hem gaat belijden, zegt Paulus, als Heer van jouw leven.
Dat je je onderwerpt aan hem. Dat je hem wilt dienen. Dat je hem aanbidt. Dat je hem wilt volgen in de praktijk van elke dag. Hier en nu. Niet alleen straks voor later, maar hier en nu. Concreet, praktisch. Jouw meester. Jouw Heer. Ja. Kijk, we lezen in de Bijbel dat Jezus, als hij opgestaan is en vlak voordat hij naar de hemel gaat, dat hij dan zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Geloven we dat? Ja, dat geloven we. Ja, dat is makkelijk om te zeggen. Het is makkelijk om te zeggen dat hij de koning van het gans en al is. We geloven dat in de Bijbel, omdat het in de Bijbel staat. Maar weet je wat veel moeilijker is om te zeggen? Dat hij niet alleen de koning van het hele al is. Maar het is veel moeilijker om dan echt te gaan zeggen en te beamen. Maar hij is ook de koning van mijn hart. En hij is ook de Heer van mijn leven. En hierin falen wij het meest, katechisanten. Als ik vraag, heb je nou de Heer Jezus, geloof je nou in hem, heb je hem aangenomen als je heiland, je verlosser? Waarom nou dagelijks als je koning, je Heer, aan hem te onderwerpen, toe te wijden aan hem? Commitment. En dan is het en-en. Vroeger, in die tijd van de Romeinenbrief, zat daar keizer Nero en zo op de troon. En die christenen die zeiden, nee, niet je keizer is Heer, maar Jezus is Heer. En dan was het of-of. Je kon niet zeggen van en de keizer is Heer en Jezus is Heer. Dus of, de een of de ander. En dat kostte hen vaak de kop. Geen en, maar of. Het was riskant om te zeggen Jezus is de Kyrios, de Heer. Dat kon je inderdaad heel veel kosten. Om in de hemel te komen kost je niets. Dat is betaald op Golgotha. Maar om hem te volgen als je Heer, dat kan je heel veel gaan kosten. Dat is riskant. Dat is gevaarlijk. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Er staat in het evangelie dat op een gegeven moment mensen die waren bang om Jezus te belijden. Want als ze de Heer Jezus beleden, als de Messias, dan werden ze uit de synagoge geknikkerd. Moeven. Dat kan je dus wat kosten. Wie hem belijdt als Heer... Hij is de Heer van mijn leven. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werk. Hij is de Heer van mijn leven. In jouw hart, in uw hart, mensen. Als je in je hart kijkt, dan zie je twee dingen. Dan zie je een kruis en een troon. En nou vraag ik aan jou. Wie zit er nou op de troon en wie hangt er nou aan het kruis? Hier. Of jou, ik, jij zit op de troon en Jezus aan het kruis. Of andersom. Of jouw wil, een streep doorheen, een kruis erdoor. Of jouw wil, gekruisigd. En Jezus op de troon, dan is hij de Heer van je leven. En dat bedoelt Paulus. Ja. Jezus van Nazareth. Door de mensen uitgekotst. Het laatste wat ze van hem zagen was dat hij doodbloedde aan het kruis in een graf werd gestopt. Dat was het. Mensen hebben hem overladen met schande en dat gebeurt nu nog. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood en God heeft hem overladen met eer. En nou geloven wij als christenen, hè, dat al zou u nou dwars door de wolken kunnen kijken in de hemel, dat er aan de rechterhand van God, dat daar een mens zit... Met eer en heerlijkheid gekroond. En die mens is Jezus Christus. Hij is de Heer, de baas die het voor het zeggen heeft. En christen zijn wil zeggen dat je nu al voor hem buigt. Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer, zingen we in een opwekkingslied. Dat is een christen. En de rest doet dat nog niet, die vindt dat onzin. Straks zal iedereen het moeten doen. Als Jezus terugkomt als de Heer der Heerlijkheid, dan zal alle knie, dus ook die van jou, moeten buigen en elke tong moeten belijden dat Jezus Heer is. De baas, die het voor het zeggen heeft. Ja. Nou, dat geloven wij, hij is Heer. En we gehoorzamen hem. Vreugdevol hoor, vreugdevol. Het is geen moeten. Maar je hebt iets gezien in hem. Iets zo geweldigs, groots, heerlijks. Dat ik zeg, in vreugde geloof ik niet alleen in hem als mijn heiland, maar gehoorzaam ik hem als mijn Heer. Hij is een goede meester. Niet alleen dat ik hem vertrouw dat ik straks naar de hemel ga en niet in de hel kom, maar dat ik hem ook nu al wil volgen als mijn baas. Als mijn meester. Nou, dat geloven wij dus. Jezus is Heer, mijn Heer. En staat er, de Heere Jezus is ook, wij geloven ook, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Weet je wat dat betekent, dat God hem uit de doden heeft opgewekt? Dat Jezus niet alleen maar een mens is, maar dat hij zelf de Zoon van God is. U bent waarlijk Zoon van God. Hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Dat is een bewijs van zijn goddelijkheid. Thomas die ging het ook belijden door de twijfel heen. Zoals jullie ook, een aantal van jullie zoveel twijfel, zoveel vragen hebben gehad. Maar door die crisis heen kwam het tot een doorbraak bij Thomas. Mijn Heer en mijn God. Aanbidden, aanbiddelijk. Weet je wat het ook betekent dat Jezus Heer is en dat hij leeft? Dat hij opgewekt is tot mijn rechtvaardiging. Weet je wat dat betekent? Niet alleen dat hij gestorven is voor mijn zonde, Goede Vrijdag. Maar ook hij is opgewekt door God. Dat wil zeggen, de schuld is echt betaald. Stel je voor dat de Heer Jezus niet was opgestaan. Dan had ik geen zekerheid dat mijn zonden vergeven waren. Dan had ik geen zekerheid dat hij genoeg had betaald voor mij. Maar Pasen wil zeggen dat God de zekerheid gaf. Dat God genoegdoening ontvangen had. Dat God volkomen tevreden was. Met het werk van zijn zoon, dat dat voldoende was. Meer dan voldoende, dat de straf gedragen is. Dat de rekening betaald is. En dat God met Pasen de kwitantie geeft. Ik ben volkomen genoeg gedaan. Opgewekt om mijn rechtvaardiging. God heeft het werk van zijn zoon aanvaard, wat hij voor mij deed. En nou is hij opgestaan en nou mag ik ook rechtvaardig voor God staan door hem. Niets zal mij kunnen verdoemen, veroordelen. God is voldaan. Jezus is opgestaan. En ik mag rechtvaardig voor de Heere bestaan. En dan nog iets. Weet je wat dat ook betekent, dat Jezus opgestaan is? En dan denk ik aan de drie dopelingen. Gio, Marijn en Jozefien. Jullie worden ook gedoopt. Kijk, bij ons is het een klein beetje water. Sommige gemeenten, kerkgenoten, iets meer water. Eigenlijk zit daar ook iets in van, ja, je gaat onder in een watergraf. Ik heb het wel eens uitgelegd toen we het hadden over de doop. En je staat ook weer op. In een nieuw leven met hem. Hey, je gaat als het ware, als je die druppels op je krijgt, dat is een symbool dat je als het ware, hey, dat oude leven zonder God, dat gaat onder. En je mag als het ware weer opstaan in een nieuw leven met hem. Het oude zondeleven voorbij en het nieuwe genadeleven begint. Wat dat betreft is het voor jullie niet alleen een hoogtepunt, maar ook een breekpunt. Het oude ligt dan als je gedoopt wordt voorgoed achter je weg. En je mag nou in nieuwheid van het leven wandelen samen met de opgestane heiland. Een schone lei beginnen. Het vreugde aan die goede koning onderwerpen. Hem navolgen. Achter hem aan. Opstanding. Opstanding, dat is ook overwinning. Overwinning over de macht van de zonde. En de Satan. En over de macht van de dood. En toch, hè. Als ik dat nou zo zeg. Dan denk ik van, is dat nou eigenlijk wel waar? Ja, het is waar. Omdat het in de Bijbel staat. Maar ik zie er zo weinig van. Een aantal van jullie tobben daar ook mee. Met machten die kunnen binden. Machten die je kunnen verslaven. Die je slaaf kunnen maken. Nee, ik ben slaaf van koning Jezus geworden. Onderdaan van hem. Maar die machten, die boze machten. Die trekken nog zo aan me. En dat is nou een geweldige spanning, hè. We vieren paasfeest. En morgen een begrafenis. En overmorgen weer een terugval. Hoe zit dat nou? Aan de ene kant triomf en blij en zo. En overwinning en aan de andere kant ook lijden en sterven en dood en ellende en... Ja, hoe zit dat nou? Aan de ene kant geloven we dat de dood... De prikkel van de dood eruit is. Hij heeft de dood overwonnen en toch... Geliefden moeten wij naar het graf brengen. Aan de ene kant geloven wij dat de zonde zijn prikkel verloren heeft. En toch stuit op de realiteit van zonde machten in de wereld in je eigen leven. Die je kunnen binden. De macht van de demonen is gebroken door de opgestane overwinnende Christus. En toch aan de andere kant. Die brullende leeuw. Hij zoekt nog steeds wie die kan verslinden. Nog steeds. Hoe zit dat? Nou gemeente, het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk, om dat uit te leggen, het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk het voorbeeld van D-Day en V-Day. Over 3 weken is het weer bevrijdingsdag. 5 mei 1945, ons land werd helemaal bevrijd. Maar 11 maanden daarvoor was er wat anders gebeurd, D-Day. 6 juni 1944, 6 juni 1944, de landing in Normandië. En als je een klein beetje weet van die oorlog, op 6 juni 1944, D-Day, Decision Day, toen is de beslissende slag geleverd. Dat was het beslissende moment in de oorlog, toen kwam er een keer. Massaal kwamen de geallieerden, die vielen Frankrijk, die trokken Frankrijk in. De macht eigenlijk van de vijand werd gebroken. Maar tussen D-Day en V-Day, tussen 6 juni 1944 en 5 mei 1945, daar zaten nog 11 barre, barre maanden. De hongerwinter, en misschien was dat wel de ergste tussentijd van de hele oorlog. Nou, wij leven tussen D-Day en V-Day. Wij leven tussen de opstanding van Jezus en zijn wederkomst. Die 11 maanden, ach, het duurt nu al 2000 jaar, maar we zitten ertussen. En weet je wat nou merkwaardiger was? Hè? Na de opstanding van Jezus, ja, bleef er toch de dood en de zonde en de Satan. En na D-Day bleven ze gewoon vechten. Toen was de oorlog nog niet voorbij, maar de mensen wisten, het kan kort of lang duren. En Hitler wist dat, en de nazi en de SS en heel Duitsland wist dat. Het kan kort of lang duren, maar we kunnen het niet meer winnen, we zijn in principe verslagen. En toen hebben ze in die 11 maanden nog geprobeerd met de moed der wanhoop zoveel mogelijk kapot te maken, maar ze wisten, we zijn in principe verslagen. Nou, dat is nou opstanding, dat is Pasen. We zitten er nog tussen. Maar ik weet met een gegronde hoop. Ze zullen het niet meer hebben. De zonde, de Satan en de boze machten. Als er nou over een paar maanden avondmaal is, dan zie je precies hetzelfde. Avondmaal, dat wil zeggen, wij gedenken aan de dood des Heren, totdat hij komt. We denken eraan dat hij overwonnen heeft, volbracht die idee. Totdat hij komt. Dat is de bevrijding. De volledige bevrijding. De grondslag is gelegd. Maar de definitieve bevrijding. Die moet nog komen. Nou, en nou volgen jullie een heer na. Dan gaan jullie een heiland en een heer navolgen. Je zit in ieder geval aan de goede kant. Je strijdt in ieder geval. Je volgt in ieder geval de geallieerde na, om het zo te zeggen. Hij gaat het winnen hoor. Definitief, volledig. Alleen, er is nog veel verzet. En elke keer, hè, gemeente. Elke keer als er nou mensen tot geloof komen. Weer 22. Kan je de kerkje niet beter sluiten, dominee? Het wordt allemaal minder. Het wordt allemaal minder. Het is een verdwijnende minderheid zo. Dat hele christelijke geloof. Nee, het gaat door. En elke keer als er een mens tot geloof komt, dat overgave aan Jezus Christus de Heer, de Koning. Dan denk ik weer, het is die idee geweest. Zie je wel, aan de winnende hand. Die Koning die boekt nog steeds overwinningen. En telkens weer als er mensen afvallen en terugvallen. En telkens weer als mensen kappen met geloven, met kerken, met bijbelen, met God. En dat mensen het overboord zetten en denken, ach, het is nog geen vier. Het is nog geen bevrijdingsdag. Met elke overwinning ben ik blij, maar er is nog zoveel gezegd. Nou, en zo, dat kan je op heel veel dingen toepassen eigenlijk. Elke keer als er weer een zieke genezen wordt. En elke keer als er weer eentje van de demonen wordt bevrijd, dan denk ik, zie wel. En aan de winnende hand, die koning leeft nog steeds. Maar elke keer als hij weer terugvalt in verslavende machten. Wanneer komt nou die bevrijdingsdag? Die grote dag van Jezus wederkomst. Je mag de Heer Jezus navolgen. Niet alleen dat je dan heel veel lijden en zo. En van, ja, nou volg je de Heer Jezus. En ja, dat is beleiden. Ik wil ook zeggen lijden hoor. Martelaar zijn en zo. En je moet, ja, dat is Goede Vrijdag theologie. Nee, ik zeg tegen jullie ook heel positief. Als je de Heer Jezus navolgt. Je volgt een overwinnaar na. Pasen. Maar toch nog wel verdrukking. Dat ook. Je ziet dat in je huwelijk, je ziet dat in je gezin, je ziet het ook in de gemeente. Ik had het net over verschillende kerkgenootschappen waar u vandaan komt. Hè? Van Gerchem en Oud-Gerchem tot Baptisten, Pinkstergemeente. Nou, allemaal. Rooms-Katholiek, allemaal. Weet je dat in 60% van alle kerken of gemeenten, whatever it may be, dat in 60% dat er ernstige innerlijke conflicten zijn in kerkgenootschappen en kerkverbanden en gemeentes. Wat is dat? 60% is tjonge, tjonge, tjonge. Het is nog geen 5 mei. Het is nog geen bevrijdingsdag. En toch als er dan weer conflicten worden bijgelegd. En als er weer verzoening plaatsvindt, denk ik, hey, overwinningje. Ziet u, in die spanning leven wij. Leven jullie ook, leef ik ook. En toch hebben we gegronde hoop. Niet te veel kijken van, ach, die hongerwinter, die 11 maanden. Niet te veel negatief worden. Niet te veel kijken op wat er allemaal nog niet is. Dan word je moedeloos. Maar ook niet te veel doen alsof het al 5 mei is. Van, we zijn overwinnaars en we gaan de stad Rotterdam gaan we proclameren voor Jezus. En we gaan te muren lopen en weet ik van allemaal. Nee, mensen. Nee. Dan word je een beetje overmoedig. Het is nog geen 5 mei. Maar het gaat er wel naartoe. Nou, gemeente, de derde gedachte en de vierde. Wat geloven heb ik gezegd? Wie geloven is Jezus? Wat geloven? Hij is Heer en Hij is opgestaan. De derde, hoe geloven? Met je mond en met je hart. Met je mond beleiden en met je hart geloven. Dat hoort nou samen, hè? Niet met je verstand geloven, maar met je hart. Kijk, we hebben een aannemingsavond gehad. Kijk, het is ietsje meer dan alleen kort begrip uit je hoofd kennen. Dat is met je verstand geloven. Hoewel dat ook niet verkeerd is, maar als je nou het kort begrip uit je hoofd kent, hè? Of de catechisme, of de Bijbel, of de 12 artikelen. Ben je dan een christen? Als je dat nou voor waar aanneemt, ben je dan een christen? Een christen is iemand die gelooft dat de Bijbel waar is. Nee. Nee, dat is niet waar. Als je met je verstand gelooft dat die Bijbel waar is en dat God leeft en dat Jezus bestaat, ben je dan een christen? Nee, dan ben je een christen. Dan zit het nog hier. Christen zijn, dat heeft niet te maken met dat je alles voor waar houdt, maar dat het een plek in je hart krijgt. Bijbels geloven met je hart wil zeggen dat je je ook aan die persoon gaat toevertrouwen. Dat je je aan hem ook helemaal gaat overgeven. Dat is geloof. Ik weet niet hoe u hier zit, hoe jullie hier zitten, hoe vrienden hier zitten. Het zou best eens kunnen dat er hier vanmorgen vrienden zijn van jullie. Zeggen, nou, ik kom omdat ik het leuk vind om een keer mee te maken. Maar al zou je nou vragen aan zo'n vriend of een vriendin, geloof jij? Dan zeg jij misschien van, nou, dat weet ik eigenlijk niet of ik geloof. Ik maak dat eens een keer mee, zo, maar ik weet eigenlijk niet of ik geloof. Ik ben een agnost. En misschien zitten er wel vanmorgen mensen die zeggen van, ik weet dat ik niet geloof. Ik ben atheïst. Stel je nou voor dat je na deze kerkdienst, dat je zou zeggen, ja hoor, je drinkt een bak koffie, ik vraag even aan je, joh, ben je nieuw hier? Ja, ik was die agnost, ik was die atheïst, maar sinds deze kerkdienst, ja, ik weet, God bestaat en Jezus leeft. Dank je, tot ziens. Nou, ben ik dan blij? Nee, dan ben ik niet blij. Zijn ze dan in de hemel blij? Nee. Al zou ik je met intellectuele argumenten kunnen overtuigen dat jij ongelijk hebt. Ben je dan een gelovige? Nee. Dan kan je ook zeggen, nou, oké, vanaf nu weet ik dat God bestaat. Dag. Weet je wat echt geloof is? Niet dat je dat met je hart gaat, dat je dat met je verstand gaat beamen. Maar dat je je hart aan hem dus daarom ook gaat overgeven. He, dat je je met je hart ook aan hem toevertrouwt. Dat is geloof. Dat je je aan hem helemaal uitlevert. Ik geloof is niet van, ik geloof dat. Maar ik geloof in, ik heb een band aan hem. Niet alleen een hoop info, informatie of goede argumentatie. Maar geloof is een relatie. Het heeft met je hart te maken. En wat geloof je dan? Nou, niet alleen dat God bestaat en Jezus leeft, maar dat God mijn vader is en dat Jezus mijn baas is. Hij kan de baas zijn van het hele heelal. Hij kan een baas zijn, maar een gelovige zegt, hij is mijn baas. En ik onderwerp mij aan hem. Ik ben zijn slaaf en hij is de meester. Een kruis door mijn eigen ik en een streep onder zijn wil. Heere, wat wil u dat ik doen zal? Dat is een christen. Niet meer ik, geen zelfhandhaving, maar zelfverloochening. En wat wil u nou dat ik doen zal? Liefdevolle meester. Mijn Heer. En dan geloof je met je hart en je beleidt het met je mond. Je komt er ook vooruit. Als mensen je vragen, joh, waar was je gisteren? En wat heb je gedaan op tweede paasdag? Dan zeg ik, ik heb mijn ja-woord aan Jezus gegeven. Ik heb mijn ja-woord aan Jezus gegeven. Hier tegenover heb ik gebouw van het leger des heils. Dierbare broeders en zusters. We halen ze nog een keer naar binnen hoor, met de trompetten. Vind ik wel leuk. Doe maar een keer. Dierbare broeders en zusters, weet je, als die hun hart aan Jezus geven, weet je wat ze dat doen? Dan gebruiken ze hun handen. Jullie gebruiken straks je mond en zeggen ja. Maar zij gebruiken niet alleen hun mond, ze gebruiken ook hun handen. Hè? Dan gaat hun linkerhand omhoog en dan zeggen ze, ik geef mijn geheel. En vervolgens gaat de rechterhand omhoog en zeggen, en ik wil doen mijn deel. En zo doen ze belijdenis. Ja, Heere Jezus, ik geef mijn geheel en ik wil doen mijn deel. Nou, dan is die jouw Heer. Daar kom je dan ook vooruit. Niet één keertje met tweede paasdag 2009, maar heel je leven, dagelijks. Je beleidt dat, je spreekt dat uit voor God in lof. En je spreekt dat ook uit als het zo is, mensen het willen horen in getuigenis en wandel. Ja. Weet je waar we behoefte aan hebben? Niet aan Eli-christenen. Eli, die oude man, die zat er op een stoeltje zo in de tempel, in de tabernakel. Hij zat op een stoeltje, een dikke buik. Alles een beetje aan te horen. Zo kan je heel je leven in de kerk zitten, hè? Je eigen plekje zo. En voor de rest gaat er niks van je uit. Helemaal niks. We hebben geen behoefte aan Eli-christenen. We hebben behoefte aan Elia-christenen. Elia die daar stond op de karmen, die zei, de Heer is God en de Heer is God. Dat is belijden. Laatste gedachte, waartoe geloof en beleid je nou? Nou, er staat op, dan zul je zalig worden. Dat is het doel. Wat heeft het nou voor zin, dominee, om met je hartje te geloven en met je mond te beleiden? Dat Jezus leeft en dat hij jouw Heer is. Nou, weet je, dan word je zalig. Dan zal je behouden worden. Dan zit je safe voor tijd en eeuwigheid. Dan zal je gered worden. Oh. Dat betekent dus dat er van nature niemand zalig is. Dat klopt. Dat is de ernst van de Bijbel. Zoals jij hier zit en zoals je bent, zoals je geboren bent. Niemand zal straks in de hemel komen. Niemand wordt zalig. Tenzij je met je mond beleidt en met je hart gelooft dat Jezus jouw levende Heer is. En als je dat doet, word je zalig, word je behouden. Van nature is er niemand zalig, zal er niemand gered worden. Zalig wie? En dan nog één keer zeg ik. En dan zeggen wij als antwoord, zalig wie? Wat moet ik nou doen om zalig, om behouden, om gered te worden? En dan zeggen wij vaak, als je nou gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan word je zalig. Goeie vrijdag antwoord. Is wat Paulus hier zegt? Als je nou gelooft dat de Heer Jezus gestorven is, maar dat hij ook is opgewekt. En dat je je onderwerpt aan hem als jouw Heer. Dan word je zalig. Pasen. De Afrikaanse vertaling, die heb ik eens nagekeken, die heeft het heel persoonlijk. De Afrikaanse vertaling heeft het zo. Als jij met jouw mond die Heere Jezus belijdt. En met jouw hart gelooft dat God hem uit die doden opgewekt heeft. Zal jij gered worden. Jij. Jouw hart, jouw mond. Dan zal jij gered worden. En waarom word ik dan gered? Niet omdat jij het voelt. Vandaag voel je het wel en morgen is het weer weg. Maar omdat God het zegt. Omdat God het zegt. Je moet zeker weten dat je straks veilig in de hemel aankomt. Dat je veilige plaats zal bereiken. En hoe kan je dat zeker weten? Twee voorwaarden. Als je gelooft met je hart dat Jezus is opgestaan. En dat je belijdt met je mond. Jezus, hij is mijn koning. Dan belooft God. Dan mag ik mijn hand opleggen. Dan word je zalig. Al voel je het niet, God zegt, gij zult. Dan mag ik mijn hand opleggen op deze belofte. Nu en morgen. En dan mag heel je leven mee tot aan het uur van je dood. En zelfs in de dag van het oordeel. Dan mag je deze tekst meenemen. En dan mag je zeggen, Heere God, omdat u het gezegd hebt. Daarom word ik zalig. Om de levende Heere Jezus Christus wil. Ik eindig met een opwekkingslied. Samenvatting van de preek. Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent. Koning vol glorie en macht. En dan komt het. Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij. Daarom. Amen. We gaan zingen. Psalm 30 vers 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Psalm 30 vers 1 en 3.
Wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis. Gemeente, enige catechisanten verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk en velteken in het heilig avondmaal waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Verbindt hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Heer en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft naar gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer en in de Heilige Geest. Ten tweede aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw heiland te volgen in leven en sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. En ten derde wilt u in de gemeenschap van de protestantse kerk in Nederland en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de heilige schrift. En wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Ada Maria Bontebal van Dam. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. 1 Petrus 3, vers 15. Ja. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Maatje Elisabeth Hubrechtse? Ja. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Rut 1, vers 16. Ja. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Cornelia van Beek, Baai. Jezus al sprak wederom tot hen, zeggende: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8, vers 12. Ja. Wat is er ook voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Willem Hendrik Volmer. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4, vers 14. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Lenes Johannes Teunis Molenaar. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed gestand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Psalm 111, vers 10. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, maar Marius Julianus van Hossen. Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Johannes 6, vers 68. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Carla Cecilia van Hosse Morales. Vertrouw op hem te aller tijd, o gij volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht, want God is ons een toevlucht. Sela, Psalm 62, vers 9. Ja. Wat is er ook voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Karel Pieter Kik. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis en in alle fijngevoeligheid. Filippenzen 1, vers 9. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Pieter Johannes Matthijs de Kluiver. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad noemden dat altaar dat het een getuige zij tussen ons dat de Heere God is. Jozua 22, vers 34. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Janneke Ida Geertruida Molenaar. De God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere, die weet het. Israël zelf zal het ook weten. Jozua 22, vers 22. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Cornelia Hendrina de Keizer. Hij zeide dan, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. Psalm 18, vers 2. Wat is er ook voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Ricky Peter van der Linden. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Matthäus 14, vers 33. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord, Suzanne Francine Olieslaris. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Psalm 50, vers 23. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Lennart Franciscus
Oost 2. En toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. 2 Timotheus 2, vers 19. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Erika Stuut? God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Psalm 46, vers 2. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Maaike van der Vlies Metzke. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Bart Johannes van der Vlies? En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. 2 Korinthe 12 vers 9. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Renate Esther van Loon? Daarom bewaart uw zielen naast de geluk, dat gij de Heere uw God lief hebt. Jozua 23 vers 11. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Jan Hendrik Kwik? Maar de Heere uw God zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op deze dag gedaan hebt. Jozua 23 vers 8. Nu zullen de laatste drie personen ook tevens worden gedoopt. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Giovanni Giacomo Vittorio Luizzi van Beek? Giovanni Giacomo Vittorio Luizzi van Beek, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En ik geef je als tekst mee, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus 10 vers 32. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Marijn Beiderwiede? Ja. Marijn Beiderwiede, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En ik geef je als tekst mee en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, en klopt en u zal worden opengedaan, want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal worden opengedaan. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Josephine de Groot? Josephine de Groot, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En ik geef u als tekst mee
En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Matteüs 15, vers 25. Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u in de gemeenschap van de Kerk van Christus tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en laten wij u toe tot de tafel des Heren. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u volmaken, bevestigen, sterken, grondvesten, hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wij verzoeken hen u toe te zingen, Psalm 134, vers 3, en dat staan. Een enkel persoonlijk woord tot jullie alle 22. Het is een spannend gebeuren geweest, de belijdeniscategorisatie op maandagavond. Aan de ene kant was het ontzettend verblijdend om te zien dat we een groep hadden die met 30 begon. Enkele die hebben het nog niet gedaan, enkele zijn afgevallen. Een aantal die hebben het wel gevolgd, maar hebben in een andere kerk, namelijk hun eigen thuisgemeente, ook belijdenis van het geloof afgelegd. En dan zijn er nu 22 die het hier mogen doen. Gisteren hoorde ik de uitdrukking, dat is 2 maal het elftal, dominee. Nou zijn er maar 11 in de Kuip, maar 22 in de kerk. Heel veel verschillende achtergronden en wegen waarin jullie geleid zijn. En toch allemaal hetzelfde ja-woord tegen dezelfde Heer Jezus. Ik heb 3 dingen. Ik begin positief. Je zal het nooit betreuren dat je Jezus als je heiland en koning hebt aangenomen. Ja, je komt als dominee met allerlei mensen in aanraking. Ik heb horlogemakers ontmoet die heel graag boer hadden willen worden. En andersom ook, boeren die graag, bij wijze van spreken, graag horlogemaker wilden worden. Soldaten die het betreurden dat ze niet bij de marine waren. En zeelieden die wilden dat ze bij het leger waren. Jammer, verkeerde keus gemaakt. En zo zou ik een heleboel kunnen vertellen over mensen die verbitterd zijn en teleurgesteld zijn geraakt. Maar ik heb nog nooit 1 christen in die 18 jaar dat ik dominee ben. Ik heb nog nooit 1 christen ontmoet die er spijt van heeft gehad dat hij de Heere Jezus als zijn verlosser en zijn koning heeft aanvaard. Het zal je niet berouwen, de keus van het smalle pad. Dat is positief. Ik ga ook een tweede opmerking maken aan jullie en dat is negatief. Een vermaning. Ik geloof dat we leven in de eindtijd. Ik geloof zelfs dat we leven in het einde van de eindtijd. En nou is er voorzegd door het woord van God dat we in het einde van de eindtijd dat er een grote afval zal zijn. En ik hoop dat jullie de genade van God mogen krijgen niet alleen om goed te beginnen, maar om ook te mogen volharden. Er staat niet wie belijdenis gedaan heeft, die zal zalig worden, maar die volharden zal tot het einde in zijn belijdenis, die zal zalig worden. Je kan goed beginnen, maar het kan ook een stroovuur zijn. En ook dat heb ik meegemaakt. Dat je het al gauw gaat opgeven en weer terugvalt in je vroegere zondige leven. Het moeilijkste gedeelte van het geloof is altijd het laatste stukje. Maar ook dan wil hij er zijn. John Bunyan, de man van de christenreis, die zei eens een keer dit, gemeente. John Bunyan zei een keer dit. Als hij merkte dat er ook in zijn gemeente waren die uiteindelijk weer terugvielen en afvielen. Hij zei, ik heb daar net zoveel verdriet van als wanneer ik een van mijn kinderen door de dood zou verliezen. Dat doet zozeer, zo pijn. Dan is er verdriet in de hemel. Als je je ja wordt gegeven hebt aan God, als een eed. En uiteindelijk halverwege stop je ermee en spreek je je nee-woord in je leven uit. De Heere geeft jullie genade om dicht bij hem te blijven, dicht achter hem aan te gaan. En mijn derde opmerking is een versje, een gedicht. Ja. Jullie hebben ja gezegd. Weet je wat dat betekent? 1, 2, 3, 4, 5 regels. Wie ja zegt, maakt een nieuw begin. Die wil op God vertrouwen. Die kiest voor God en zet zich in om aan Gods rijk te bouwen. Kom, wees een schakel in de kring die door de eeuwen verder ging. Wees in geloof verbonden met wie hier voor jou stonden. Met allen die Gods wegen gaan en die vol liefde naast je staan. Geliefde in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus mag delen, bedenkt te allen tijd dat u medeburgers van de heilige bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem wordt u ook medegebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gemeente, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en getuige geweest bent van de doop, en hun toelating tot het heilige avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus. Een nieuw gebod geef ik u dat u elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Dat u ook elkander lief hebt, hieraan zullen allen weten dat u discipelen van mij zijt, indien u liefde hebt onder elkaar. Laten we nu eindigen met een dankgebed. Almachtige en getrouwe God, die beloofd hebt uw kerk op aarde in stand te zullen houden en die in uw liefde ook deze broeders en zusters hebt geroepen, u te belijden en te dienen. Wij bidden u, vermeerder in hen de genade van de Heilige Geest, opdat zij mogen toenemen in het geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot u. Heere Jezus, grote herder, wil ook deze schapen van uw kudde veilig leiden. En als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking en vervolging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren, dat zij niet afdwalen. Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte strijd mogen ingaan in de vreugde van uw koninkrijk, om met allen die uw naam belijden, u te loven en te dienen in heerlijkheid. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zijn nu gekomen aan het einde van de dienst. En wij gaan nog zingen, psalm 2, vers 4, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, en vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer en hem erkennen voor een heer. Psalm 2, vers 4 en 7, en dat zingen wij staande. de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede.
De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.